Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Frans van der Beek.
Goedendag Amsterdam en omstreken. Het is altijd weer een verrassing om te ontdekken wie de volgende gast zal zijn in Wie wat bewaart. En dit keer zal ik u even schetsen hoe dit tot stand gekomen is. Ik reed door Amsterdam en zag daar een affiche. En daar stond alleen maar op, Someone is getting rich. En toen dacht ik, wie kan dat zijn? En wat zit hierachter? Daar moet ik meer van weten. Dus ik ben het gaan opzoeken en het blijkt een hele bijzondere expositie te zijn in het Tropentheater. Of het Tropenmuseum moet ik zeggen. Tropentheater bestaat helaas niet meer. Tropentheater is nu ook, heet nu ook het Museum van Wereldculturen, dat u het even weet. En degene die dit allemaal heeft veroorzaakt, dat is mevrouw Carrie Pilto. En Carrie zit hier naast mij in het Allard Pierson. Als u hier nog nooit geweest bent, moet ik toch even zeggen, kom dan een keertje kijken, want het is prachtig. Mm-hmm. Dat vond jij ook, hè? Mm-hmm. Toen je binnenkwam dacht je, wauw, waar ben ik nu terechtgekomen? Mm-hmm. En we gaan het hebben over die tentoonstelling, want zij is de gastconservator van het Tropenmuseum voor deze bijzondere expositie. En ik waarschuw u van tevoren, ze is Amerikaanse en Franse van origine. Heeft in Amerika gewoond lange tijd. En nu in Amsterdam. En ze spreekt dus met een zeer charmant accent. dat u dat even weet. Ja, nee, dat is geen enkel probleem. En dan kunt u zich daar een beetje op voorbereiden. Hoe dan ook. Amsterdam, wat bracht je hier?
Ja, liefde.
Ah.
Mijn partner is Nederlands.
Oh, vandaar.
Ja.
En is dat al lang geleden?
Oh, bijna 10 jaar geleden.
Oké.
Ja.
En in die tijd heb je Nederlands geleerd?
Ja, ik heb geprobeerd. Ik heb begonnen met les aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de UvA Talent. Uh-huh. Maar wat uitstekend is, maar ook een beetje duur. Toen ontdekte ik de openbare lessen in de gemeente Amsterdam. En het had een geweldige leraar en een leuke groep 20 mensen uit de hele wereld met wie je kan Nederlands oefenen. Maar je hoorde dat ik worstel nog steeds een beetje met de taal.
Nou, ik vind het buitengewoon moedig dat je het toch probeert. En ook in deze uitzending te gast wil zijn om ons meer te vertellen over de expositie die je hebt samengesteld. Nou, we weten inmiddels waar je Nederlands hebt geleerd. En wat is jouw artistieke achtergrond?
Ja, ik heb geen artistieke achtergrond. Ik studeerde financiën in de VS en werd een korte tijd bankier. Maar daarna liet het dat allemaal achter om kunstgeschiedenis te gaan studeren aan de Sorbonne in Parijs.
Aha.
En daarna was ik een van de oprichters van Point d'Ironie, een soort experimentele kunstkrant waar hedendaagse kunstenaars en denkers carte blanche kregen. Gesponsord door de kledingontwerper Agnes B. Die zit ook hier.
Oh ja, die zit hier tegenover.
In de beurt, ja, tegenover.
Ja, ja, leuk.
Mm-hmm. En per editie waren er 100.000 exemplaren die over de hele wereld werden weggegeven. En dat was mijn baan. Ja, en daarna word ik curator bij de SF MoMA, de San Francisco Museum voor Moderne Kunst.
Uh-huh.
En directeur van Museum Matisse in Noord-Frankrijk.
Zo, dat is een
ja, toen ik mijn liefde ontmoette en nu woon ik hier.
En nu woon je hier.
Ja.
En dit is je eerste expositie in Nederland?
Tweede.
De tweede.
Ik heb een in 2017 in de Cobra Museum, een heel mooie tentoonstelling
gemaakt
met de Cobra Museum in Amstelveen.
Ah ja.
Die Enrico Bai Play as Protest.
Nog één keer?
De titel was Enrico Bai. Het is een Italiaanse kunstenaar.
Ja.
Na de Tweede Wereldoorlog. En de titel was Play as Protest.
Play as Protest.
Speel als protest.
Als protest, ja, misschien? Ja, 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 ja. Mm-hmm. Zat daar iets van activisme in?
Ja, het was de tijd van Trump, weet je. En Enrico Bai was ook een Cobra kunstenaar. Vriend van Asger Jorn.
Oh, mm-hmm.
Maar hij heeft heel veel werken over antifascistenwerk gemaakt. Mm. Protestenwerk, antifascisten. En ik dacht, in deze tijd was het heel veel nodig om deze werk te laten zien.
Ja, zeker. Ja, nee, ja. Duidelijk. Mm. Want dit thema voor je expositie in het Tropenmuseum. Wie heeft dat bedacht?
Ja, ik heb het bedacht.
Ah.
Ik wilde kijken naar de koloniale oorsprong van ons financiële systeem. Maar ik moet eerlijk zijn dat ik werd helemaal geïnspireerd door Philippa van Loon, die bestuur is van Museum van Loon aan de Keizersgracht.
Ja, ja.
In de portretten van haar voorouders kan je de hele financiële geschiedenis van Holland teruglezen.
Ja, ja.
En daarvoor las ik het beroemde boek van de Franse econoom Thomas Piketty, Kapitaal in de 21ste eeuw. En hij zei, de verdeling van rijkdom is een te belangrijke kwestie om over te laten aan economen en sociale wetenschappers. Iedereen moet erbij betrokken zijn als we ongelijkheid willen bestrijden. Dan vroeg ik me af, hoe kan ik als kunsthistoricus bijdragen aan die discussie? En bovendien, wat hebben kunstenaars daarover te zeggen?
Ja, en dat kun je nu zien in het Tropenmuseum, wat ze daarover te zeggen hebben.
Ja, en heb ik idee voorgesteld in het Tropenmuseum. En we vonden dat het heel mooi aansluit bij de nieuwe permanente tentoonstelling Onze koloniale erfenis. En vanaf toen heb ik heel gek met het Tropenmuseum samengewerkt.
Aha. En wat is de boodschap die op deze expositie moet worden overgebracht aan het publiek?
Ja, de financiële wereld achter koloniale uitbuiting en expansie is minder bekend. Banken die slavernijplantages financierden. Verzekeraars die zeevaartmissies sponsorden. En de beurs die het mogelijk maakte voor burgers hierin te investeren.
Hmm.
Met de grote rijkdom bij enkele en uitbouwing van velen tot gevolg.
Ja.
En die 16 kunstenaars in de tentoonstelling, deze zetten de spotlight op deze financiële geschiedenis en de erfenis daarvan. En het is speciaal voor Amsterdam gedacht, want veel financiële innovaties zoals aandelen en beleggingsfondsen ontstonden hier in Amsterdam, die in de 17e en 18e eeuw in de grootmaak op dit gebied was. En het belangrijkste is dat deze koloniale instrumenten vormen altijd de basis van investering in de wereldeconomie. En de tentoonstelling biedt een reflectie op de invloed hiervan op onze wereld. Kortom,
ja?
De boodschap, de financiële markten regeren de wereld. En ik wil dat ze een betere creëren.
Juist, dat is de boodschap die moet worden overgebracht. Nou, dat is een hele mooie en ook heel actueel eigenlijk. Want de kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Dus wellicht kan deze expositie daar iets aan bijdragen. In ieder geval het begrip daarvoor vergroten. Ja. En het publiek wat naar de kunstwerken komt kijken, met welk gevoel moeten zij die expositie verlaten?
We willen empathie creëren om als mens dichter bij elkaar te komen. En te streven naar een wereld, als je zegt, met minder ongelijkheid. En ik kan een voorbeeld geven van de kunstwerken.
Ja.
De Britse kunstenaar Hugh Locke, die in Guyana opgegroeid is, tekent de inheemse bevolking op antieke aandelen van houtmijnen, oliemaatschappijen en suikerplantages. Hij brengt deze mensen op de voorgrond, waar voorheen hun lijden in onzichtbare bijkomstigheid was van de activiteiten van deze bedrijven. Zijn idee is heel eenvoudig en speels, maar zo doeltreffend.
Ja, ja. Mm-hmm. Oké, maar het gevoel nog even van voor de bezoeker. Zou die zijn mening veranderen of anders kijken naar deze problematiek?
Denk dat je zou eerst veel leren, hoop ik. Maar er is een soort, hoe zeg je, scaffolding van de tentoonstelling. Er is een scaffolding van kleine teksten, hoe je kan leren, wat is een obligatie? Wat is een aandeel? Wat is een beleggingsfonds? En wat is de oorsprong van? En hoe speelt dat vandaag in de wereld? Dus denk je zelf veel leren? Die wil. Maar je kan ook alleen naar de kunstwerken kijken. En dan heb je veel kunstwerken die empathie, waarin empathie speelt. Bijvoorbeeld ook een kunstenaar, vrouwelijke kunstenaar uit Haiti. Die speelt met de dubbele debt, zeg ze. Double debt van Haiti. Het is een lang verhaal. Dubbele schuld van Haiti. Donc, de mensen van Haiti waren de enige die moet betalen reparaties aan zijn eigen bezetters. Is dat de woord? Aan de Frans. En ze heeft dit betaald in de financiële markt tot de jaren 50. Ze willen een empathie krijgen met deze schuld van de mensen in Haiti bijvoorbeeld. En je kan zien dat doorwerkt tot vandaag in deze land.
Het is een van, misschien wel het armste land ter wereld.
Ja, en dat is mede door deze schuld. Die heeft veel geld opgeleverd aan internationale banken.
Nou ja, ik las vanmorgen de krant en daar las ik een bericht dat Shell heeft 8,5 miljard, ik geloof, over het eerste kwartaal winst gemaakt. En dat, als je het hebt over pervers financieel beleid, nou, dan mag ik dat daar toch wel onder scharen. En dat is ook allemaal keurig uitgedeeld aan de aandeelhouders. Dus die waren toch wel rijk, volgens mij. We hebben daar een uitdrukking voor, in je vuistje lachen. Dat doen zij dan ook. Dus inderdaad, het is iets wat zeer sterk van deze tijd is, de problematiek.
Ja, en als je zegt, je zou empathie voelen voor de mensen die de andere kant van deze
kloof,
maar je ook, eerlijk gezegd, moet misschien een beetje boos worden. Als je dat. Dus het verhaal van Shell. Want we praten over uitbouwing en slavernij en investering in het verleden. Maar het is nu vandaag heel actueel ook.
Op allerlei manieren. Want zelfs de bootvluchtelingen die nu massaal deze kant op komen, die moeten eerst ook heel veel geld betalen aan een malafide mensenhandelaar. Om vervolgens het risico te lopen te verdrinken in de Middellandse Zee. Dus dat is natuurlijk ook buitengewoon schrijnend en afschuwelijk. Dat is ook een gevolg van financiële uitbuiting in feite.
Ja, denk ik ook.
Een voorbeeld. Mm-hmm. Heel interessante formule eigenlijk voor een expositie. Welke instructies kregen de kunstenaars van jou als gastconservator?
Ja, de kunstenaars die werden uitgenodigd om een nieuwe werk te maken, werd alleen gevraagd om een werk te maken in relatie tot de Nederlandse financiële geschiedenis. Anders was het carte blanche. Geen instructie, maar aan deze thema. En tot mijn verbazing, want het was al in 2019, ik heb met deze thema begonnen, en het was nog niet de hele explosie van Black Lives Matter bijvoorbeeld. Maar tot mijn verbazing maakten beide kunstenaars films die laten zien hoe Nederlands financiële innovaties en financiers de slavernij in de Europese koloniën uitbreiden. En de film van Zachary Formwald bijvoorbeeld leert ons dat de aandeelmarkt en de slavenmarkt deel uitmaakten van één systeem.
Dat is toch ook, ja, dat wist ik niet.
Ik heb het door deze film geleerd.
Ja.
Ik heb altijd de aandeelmarkt met de VOC
geassocieerd.
Ja. En ik wist niet in deze tijd, 2019, dat zoveel slaafgemaakte mensen worden voor door de VOC.
Ja.
En slaafgemaakt door de mensen autour de rond de VOC.
Ja.
Ja, en toen Zachary, de kunstenaar, heeft gezegd, maar je moet boeken lezen, Karen. De probleem was, ik heb heel veel financiële geschiedenis gelezen. Maar de praten niet over. Je moet sociaal geschiedenis lezen. En speciaal in decoloniale studies lezen.
Ja.
Want het was een soort taboe in de financiële geschiedenis van Nederland. Die is heel, heroïsch.
Ja.
Veel innovaties. Als vroeger de koloniaal verleden, het was alles was mooi en macht en ja, en rijkdom. En nu zie je de donkere kant.
Ja.
Maar de financiële geschiedenis is heel laat in deze kijk.
Ja.
Dus ik heb veel geleerd voor deze kunstenaars.
Ja, wij hadden in het recente verleden een prime minister.
Mm-hmm.
Een premier, die heette Balkenende. En die begon heel trots te vertellen dat de Nederlanders moesten de VOC-mentaliteit aanhangen. Want dan zou het land daar beter van worden. Maar als je dit hoort, als je dit leest en als je dit ziet, dan denk je, die heeft de plank volledig misgeslagen. Want het is een heel ander verhaal. Het is een verhaal over uitbuiting, slavernij, vernedering, graaien, noem maar op. Dat was de VOC. En daar hebben ze die prachtige panden hier in Amsterdam van gebouwd.
Ja, dat is de koloniale geschiedenis die in het Trop Museum is uitgelegd. Dus deze andere kant van deze koloniale geschiedenis. En ik heb alleen ingediept in de financiële achtergrond van deze koloniale geschiedenis.
Ja, ja.
Voor het Tropenmuseum. Ja.
Ja. Nou, ik vind het op zich heel, heel bijzonder dat je de wereld van de financiën koppelt aan kunst. Want dat ligt niet voor de hand. Ik bedoel, je zou mooie landschappen of portretten, of nou, kijken wat er allemaal in het museum te zien is. Nou, hier in het Allard Pierson hebben ze nu een prachtige expositie over cartografie.
Mm-hmm.
Ook vrij bijzonder. In hoeverre je dat kunst kunt noemen, laat ik maar even buiten beschouwing. Maar financiën en kunst, dat je zou bijna kunnen zeggen, dat staat op gespannen voet. Maar in deze, nu wordt er een verbinding gelegd tussen die twee werelden. Klopt dat?
Ja, klopt. Dat is het thema.
Heeft het ook een politieke lading dan?
Ja, je zou het zo kunnen noemen. Maar ik denk dat de expositie vooral gaat over de waarde. Sommige van de werken leggen bloot dat investering niet alleen vroeger, maar nu nog steeds zeer discutabel zijn. Als we hebben vroeger gezegd. En komen deze investeringen tegemoet aan onze kernwaarden als mens?
Juist.
In het verleden, maar ook nu. Ja. Als jouw verhaal van Shell.
Ja. Ja.
Ja. En wat je ziet in de tentoonstelling, bijvoorbeeld in deze obligaties van Hugh Locke. Maar we hebben aandelen en ook obligaties van Hugh Locke. En je ziet wat je kan verdienen. Het was 6% rente. En misschien voor een aandeel of voor een obligatie in de Confederate States of America oorlog obligatie. Dus je kan als Nederlander investeren in de oorlog die wilde de cultuur van slavernij ophouden in Amerika.
Ja, ja.
En waarom deed je dat? Want je kan alleen 3% verdienen in Nederland met de Nederlandse obligatie, maar je kan misschien 6% als je in de slavernij investeert. Dus het is interessant om te begrijpen dat je kan, ja, wat je kan voor 2% doen.
Ja. Nou ja, het legt dan ook de nou noem het maar, schaamteloze winstbejacht van ondernemingen, maar ook van aandeelhouders bloot. Die zich dus kennelijk over het algemeen niets aantrekken van humanitaire situaties.
Ja, en ze zijn niet zoveel bezig met.
Nee. Nou ja, de geld verdienen staat dus enigszins op gespannen voet met humanitaire waarden.
Dat is de vraag van de tentoonstelling. Ja, zijn de waarden van de financiële systeem de waarden van de sociaal en spirituele waarden? Hm. Is het. Ja, kan dat samengaan?
Ja. En wat kan het samengaan?
Er zijn natuurlijk heel veel sustainable financiële banken investeringen. Natuurlijk, en dat moet. We zijn niet af met de financiële wereld. Nee. Ik heb bijvoorbeeld een heel dikke boek gelezen. Die heet in Engels, het is een California schrijver, Ministry for the Future.
Ministry for the Future.
Waarin de centrale bankiers, bijvoorbeeld de DNB, de Chinese bank, de Franse bank, zijn de heroes van deze boek, zijn de heroes die de wereld saved.
Ja, het zijn de helden die de wereld redden.
De helden die de wereld redden met een nieuwe financiële instrument.
Oh, oké. Okay. Ja. Dus maar is dat een utopie?
Het is een utopie, maar is science fiction, science fictie, dat kan ook gebeuren. Het is scientifiek ook. Ik kan dat doen.
Oké. Okay. Ja. Nou, dan zou ik iedereen willen oproepen om naar de boekhandel te gaan en het boek te kopen.
Want dat is een heel mooi boek.
Opent wel nieuwe horizonten. Nog één keer de titel?
Ministry for the Future.
Ministry for the Future. En weet je ook de auteur?
Ja, Kim Stanley Robinson.
Kim Stanley Robinson. Complimenten voor deze auteur. Dus we mogen concluderen dat jouw expositie Someone is Getting Rich ook een protest inhoudt.
Ja, sommige kunstenaars maken echt een protest. Als Piotr Pawlenski, die de Banque de France heeft in brand gestoken.
Oh?
In de realiteit, ja.
Echt waar?
Echt waar. Maar anderen geven stof tot nadenken. Ze openen onze ogen en moedigen ons aan om onszelf kritisch vragen te stellen.
Ja, duidelijk. Nou, jij hebt voor het klimaat heb je Extinction Rebellion.
Natuurlijk,
Die blokkeren wegen, et cetera. Mm-hmm. En ook in musea.
Fossielvrij ook, milieudefensie.
Ja, en smijt ze tomatensoep tegen kunstwerken.
Ja.
Daar kan je natuurlijk op twee manieren naar kijken. Maar over het algemeen zijn die kunstwerken goed beschermd. Dus het maakt op zich niet zo gek veel uit. Maar het moet wel op die manier, omdat anders mensen niet worden wakker geschud over de gevaren die de aarde bedreigen. En hier zit natuurlijk in dit hele financiële systeem, zoals het zich nu manifesteert, zitten ook grote gevaren. Hè, dus je zou kunnen bedenken dat er ook een actiegroep ontstaat, analoog aan Extinction Rebellion, maar dan om de financiële wereld aan te vallen.
Ja, er zijn veel groepen nu.
Oh ja?
Ja. Er is bijvoorbeeld Fossielvrij in Nederland.
Hoe heet die?
Fossielvrij.
Fossielvrij, ja.
En Milieudefensie, die de banken, approaching,
ja,
protesten,
benaderen. Ja.
Benaderen, ja. Natuurlijk. In Banktrack.
Ah.
Banktrack ook, die volgt al de investering in de fossiele economie bijvoorbeeld, in de uitbouwing van de financiële wereld.
Ja.
Er zijn, en persoonlijk, ik heb deze tentoonstelling ook gemaakt in solidariteit met deze mensen.
Aha.
Die echt in de realiteit zijn aan het werk.
Ja. Je hebt ook nog Follow the Money, ken je dat?
Ja.
Die houden ook alles scherp in de gaten wat dat betreft. En doen ook bijzonder goed werk. Dus het is inderdaad ook een protest. En je zou hopen dat de expositie eraan bijdraagt dat dat protest breder wordt uitgedragen. En ook bij mensen de ogen opent voor de situatie zoals dit is. Dus eigenlijk zou je uitnodigingen moeten sturen aan alle bankdirecteuren in Nederland.
We hebben het gedaan.
Oh ja, heb je dat gedaan? En? Zijn ze gekomen?
We zullen dat doen de 11 mei. Ja. Komt een kunstenaar uit Singapore. Die wil een performance maken over de financiële crisis in Azië.
Oh.
In 1997. En dan zullen we alle de bankieren uitgenodigd om deze te kijken. Ja.
Maar heb je dan de illusie dat deze mensen die zo vastzitten in hun financiële opvattingen, hun mindset gaan veranderen door de expositie? Of hoop je dat alleen maar?
Ja, ik hoop het dan alleen maar. Het is misschien een illusie.
Ja.
Maar er is een kunstwerk die opent de tentoonstelling. Heb ik tijd om het te...
Ja.
Er is een jonge Noorse kunstenares. Ja. Die heeft een video gemaakt met een drone. En ze volgt de antenne tussen high frequency trading antenne over de land. Ah. Dus deze drone vliegt.
Ja.
Van één high frequency trading tower aan de andere. Waar een miljarden order en beurs...
Van die flits...
De flitshandel,
ja. Dus
miljarden orden van de flitshandel communiceerd worden.
Mm-hmm.
Ja? En ze vraagt zich af of deze kleine object, zijn drone, kan iets influeren aan deze...
Handel.
Ja. En ik heb een glimlach gehad en zeg, ja, misschien kan deze tentoonstelling ook een kleine invloed hebben over de financiële wereld.
Ja. Als ik het goed begrijp, is natuurlijk de uiteindelijke bedoeling van de tentoonstelling, Someone's Getting Rich, ik zeg de titel nog maar even, dat de bewustwording. Dat mensen zich gaan realiseren dat het zo niet langer gaat. Misschien wel het einde van het kapitalisme in zicht is. Alleen het is de vraag, wat komt daar dan voor in de plaats? Dat weet niemand.
En ik heb bewust kijken naar alleen de financiële systeem. Want kapitalisme is heel breder.
Ja.
Het is een hele grote kwestie. En heb de kunstenaars vraagt om aan deze bankieren investering te kijken.
Ja.
Precies, ja.
Ja. Hoe heb je die kunstenaars geselecteerd? Want er zijn miljoenen kunstenaars over de hele wereld.
Ja, maar er zijn niet zoveel kunstenaars die zich bezighouden met het thema van financiën en banken.
Maar hoe vind je die dan?
Ja, ik was een enorme zoektocht om nationaal en internationale werken met een hoge kwaliteit en complexiteit te vinden die passen bij onze thema van financiën, kolonialisme en slavernij. Ja, het was niet makkelijk.
Okay, maar ze komen uit allerlei landen?
Maar we willen ook... er zijn net kunstenaars die nieuwe werk maakten die hier in Amsterdam woont.
Ja.
Want ze kunnen naar de archieven kijken, bijvoorbeeld.
De archieven kijken
in de koloniale geschiedenis.
Ah, ja.
Maar ook uit de Congo, uit Groot-Brittannië, uit Amerika, uit Spanje, Noorwegen, heb je gezegd.
Ja,
uit Singapore. Ik heb over de hele wereld gekeken. Maar ik moet zeggen dat we hebben de focus gemaakt over het Atlantisch gebied.
Oh ja.
En we zullen naar Azië kijken alleen de 11 mei. En deze één nacht performance.
Oh, okay.
Maar de ruimte was niet zo groot om de hele wereld... Om de hele wereld te
nee,
kijken.
Nee, dat begrijp ik.
En het is heel noodzakelijk, denk ik. Nu dat deze jaar is die commemoratie van de afschaffing van slavernij...
Ja.
Om de Atlantische gebied te kijken.
Ja, ja, ja. Mm. Het is een... Ik geef nog even de luisteraars de informatie over deze uitzending. Mm-hmm. Want we zijn nu geloof ik al een tijdje bezig. En iedereen die later heeft ingeschakeld, die denkt natuurlijk... Wie is deze vrouw met dat charmante accent? Nou, dat is Carrie Pinto. En zij is gast... Pilto, ja, zij. Carrie Pilto, die is gastdocent... nu raak ik een beetje in de war... gastconservator bij het Stroop Museum voor de expositie Someone is Getting Rich. Een expositie die ik bijzonder kan aanraden, zeker aan mensen die zich met financiën en met kunst bezighouden, want die worden op beide vlakken niet teleurgesteld. En zeker ook wat betreft de variëteit in kunstwerken. Want je had het net al over een video. Mm-hmm. Wat voor kunstvormen zijn er te zien?
Ja, het zijn fotografie, ook performance, filmed performance en performance live. Sculpturen en sculpturen in chocola bijvoorbeeld.
Oh,
ja.
Lekker.
En ik kan het niet eten, alstublieft. Tekeningen en textielkunst ook. Een heel mooi tapijtwerk.
Aha, oké. Okay. En al die kunstwerken spreken voor zich. Dus als je er naar kijkt, dan weet je wat de bedoeling is, de boodschap. Of moet je daar nog dieper over nadenken?
Ik denk dat elke kunstwerk heeft zijn eigen verhaal om te tellen. En je kan jezelf vinden. Maar ik heb ook een beetje ingegrepen met mijn mening.
Okay.
Willen geven, maar je kan... Natuurlijk. En kunstwerk heeft niet één boodschap.
Nee.
Het is niet één statement, bijvoorbeeld. In tegenstelling tot andere statements, zoals reclame, mode, politiek statements, zijn kunstwerken dubbelzinnig.
Yeah.
En je staan open voor interpretatie. En ja, zo, ze nodigen je uit om na te denken en vragen te stellen waar je misschien nooit eerder mee bezig was.
Dat is natuurlijk buitengewoon zinnig, zeker in deze tijd. Maar dus het zijn kunstwerken met een statement.
Mm-hmm.
Mag je zelf ontdekken of het ligt voor de hand, hangt van het kunstwerk af, neem ik aan. Mm-hmm. Wil je daar ook mensen mee beïnvloeden op een bepaalde manier? Dat je ze de ogen opent voor misstanden die ze wellicht nog nooit eerder zo hadden gezien?
Ja, bijvoorbeeld, ik denk dat deze tentoonstelling kan mensen helpen aan te denken aan de vervolg bijvoorbeeld van de... koloniaal verleden van slavernij en hoe dat doorwerkt vandaag.
Ah, ja.
Je kan heel veel. Ik heb veel meer empathie gekregen voor de mensen die voor deze lijdende, deze doorwerking dag vandaag door deze kunstwerken.
Hmm. Nou, je stelt het vast met die.
En dat is een hele noodzakelijke kwestie. Wat deze jaar denken we over misschien reparaties voor de slavernijverleden. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Reparations.
Ja, ja. Ja, ja.
En
herstel.
Herstelling.
Ja.
En waarom? En hoe voor? En dan kan je... Ja, ik heb veel geleerd door de kunstwerken en de financiële geschiedenis. Hm. Waarvoor dat zo belangrijk vandaag is.
Ja. Hm. Maar... Je stelt het vast, je beleeft het, je erkent het als je de tentoonstelling bekijkt. Maar is er dan ook een oplossing?
Geen oplossing, denk ik nog niet.
Ja, want je roept vragen op. En, ja. En vragen verdienen ook een antwoord.
Ja, ik denk dat ik persoonlijk heb één antwoord.
Nee.
En... waar, we hebben het al gezegd, dat de kunstvragen roept op kwesties,
ja,
dat je kan jezelf antwoorden.
Je moet zelf een oplossing bedenken. Dat, ja, is natuurlijk helemaal goed.
Ja.
Omdat je
en wordt... de bankieren moeten zichzelf een oplossing bedenken.
Ja, die zijn er waarschijnlijk ook in soorten en maten. Maar ik krijg toch de indruk, als ik ook bijvoorbeeld... daar was een bankdirecteur van de ING, de heer Hamers, die ging naar Zwitserland. Daar werd hij weer op straat gezet, maar wel met een paar miljoen bonus. Dat zijn toch geen voorbeelden die erg inspirerend werken. Dus ik vraag me af in hoeverre... want geld, dat stel je nu vast met de expositie, geld is verslavend.
Ja.
Ik bedoel, iedereen wil geld, wil nog meer geld. Denkt ook dat geld gelukkig maakt. Nou, dat zal tot op zekere hoogte het geval zijn, zeker als je arm bent. Maar je moet dat ook kunnen relativeren. En ik vraag me af of bankiers daartoe in staat zijn. Wat denk jij?
Ik wil eerlijk zeggen dat toen ik bankier was, toen ik jong was, ik dacht... Ik kom uit een working class gezin.
Ja.
Dus ik wilde alleen mijn plek in de samenleving hebben en mijn lening van studies betalen en een sociaal standing hebben. Dus ik heb niet gedacht. Nee, ik wilde. En dit was een hele. Hoe zeg je? Het is een hele. Elite wereld. Ik was...
De bankwereld.
Ja, ik was... zeg je, in de... Het is een soort mijn dark secret. Ik heb bij Lehman Brothers gewerkt.
Oh.
In de high-tech IPO's.
Ja, ja.
Dus in precies wat deze onderwerp. En als ik bankier werd, was ik niet, helemaal niet bezig met deze kwestie.
Nee.
En ik ja... Ik wil open de ogen. Ik wil een beetje de ogen open.
Wij hebben een voormalig politicus die heet Nelly Smit. Mm-hmm. Nelly Smit Kroes heette ze vroeger. Die zei als Lehman Brothers Lehman Sisters was geweest...
ja.
Dan was het heel anders verlopen.
Misschien wel.
Maar dat weet je natuurlijk nooit.
Nee.
Maar denk je dat, jij bent uiteraard een vrouw die deze kwestie aankaart.
Mm.
En de bankwereld zijn over het algemeen toch mannen. Denk je dat een feministische invloed iets zou kunnen betekenen in de bankwereld?
Ik denk dat we kunnen niet zoveel zeggen. Dat denk dat de financiële wereld is... is divers, diverser dan we denken.
Ja.
Er zijn veel vrouwen al.
Aha.
En het is een diverse wereld. Maar ook in een elite wereld. Dus het is een heel mooi kunstwerk door Alain Bernardini.
Op jouw expositie?
In de expositie.
Ja.
Je ziet een zwarte vrouw die op de bank zit in financiële instellingen in Frankrijk. En zij is helemaal relaxed met zijn voeten, blote voeten op de bank. En een heel mooie koloniale omgeving. Goud bedekt.
Ja.
En ze zit in blote voeten, een zwarte vrouw, heel relaxed. Maar je ziet dan dat ze heeft een wat is het, een bucket? Een emmer naast haar.
Ja.
Zij is de cleaning lady.
Ah.
En je denkt, dat zit je te denken, misschien is er... Is het divers, maar op welk niveau is het divers in de financiële wereld?
Ja, ja.
Ja, en hoeveel de financiële wereld is veranderd sinds 400 jaren? Echt.
Hmm. Ja, dat, daar vraag je dat aan mij?
Nou, ik heb deze foto gekozen,
maar ja.
Dat staat me aan te denken aan deze vraag.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Nou ja, dat geeft. Ik moet je eerlijk zeggen, je maakt het wel heel aantrekkelijk om de expositie te gaan bezoeken. Want zoals je de kunstwerken beschrijft, mm-hmm. is er toch iets wat ik heel graag zou willen zien. En ik beloof je dat ik dat binnenkort ook ga doen. Tot hoe lang blijft de tentoonstelling in het Tropenmuseum?
We hebben tijd. Het is tot en met 7 januari te bezoeken in het Tropenmuseum.
Oké. En dat is een hele tijd. Waarom zo lang? Dan kan iedereen uit Nederland rustig langskomen.
In Nederland en Frankrijk en Engeland. En de...
Verwacht je ook bezoek uit het buitenland?
Ja, denk ik wel. We hebben de Franse Institut Français, sponsor van de tentoonstelling.
Oh.
Ja, ook. Helemaal geïnteresseerd.
Ja. De tentoonstelling, ja, u hoort wat gerommel op de achtergrond, maar dat komt omdat de radiostudio in het Allard Pierson is annex de museumshop en de koffieshop. Maar dat maakt het wel een beetje gezellig.
Ja.
Eens even kijken. We hebben nog een kwartiertje. Heb je nog even de tijd?
Ja, ik heb tijd, natuurlijk.
Oh, gelukkig maar. Want het, ik vind het een onderwerp wel heel erg intrigerend, omdat het zou iedereen moeten aanspreken. Alleen, ik vraag me af hoe je... Kijk, we hebben een socialistische partij in Nederland, de PvdA, Partij voor de Arbeid.
Mm-hmm.
Die heeft zich altijd ingespannen om de sociale ongelijkheid ongedaan te maken. Alleen, die partij bestaat nauwelijks meer. Die hebben nog maar een paar zetels in het parlement. Dus je zou denken... En de VVD, dat is de partij voor de liberale partij, laissez-faire, laissez-passer. Dat is de grootste. Dus dat zegt iets over de samenleving. Terwijl er geloof ik ook 1 miljoen mensen arm zijn in Nederland. Hoewel dat een relatief vergif is. Maar goed, die hebben het in ieder geval financieel heel erg moeilijk. Die situatie zou je natuurlijk met deze expositie ook aan de kaak kunnen stellen. Hè? En dat gebeurt dan waarschijnlijk ook. Dat je die ongelijkheid wilt aantonen en daar iets mee doen. Je zei net op 11 mei is er dan een soort conferentie over...
En 11 mei is een performance die over die Azië-financiële crisis gaat. Het is een...
En wat is een performance in? Wat moet ik erbij voorstellen?
Ja, het is een uren lang.
Zo.
Het is een hele, hoe zeg ik het, erudite? Is dat een woord in het Nederlands?
Ja, zeker.
Erudite. Performance, conferentie met beelden van een Singapore kunstenaar die heeft de financiële geschiedenis van deze... In 1997 is er ook een financiële crisis in Azië. We kennen de financiële crisis 2008 hier in Europa en in de hele wereld die in Amerika begon. En er is een kleine ruimte in de tentoonstelling over financiële crisis ook. Het eindigt inderdaad met financiële crisis. Want we hebben vandaag een kleine bankencrisis ook in Amerika.
Ja,
weet je dat? Dat is in de systeem. In de systeem sinds de 17e eeuw. Komt regelmatig crisis door deze systeem. Het is ingebouwd in de systemen zelf. Speculatie en crisis. Bubbles.
Aspect van het kapitalisme.
In de financiële kapitalisme die in Amsterdam is geboren.
Ja, ja.
In deze aandelen investeringssysteem. Dus maar we weten niet veel over de financiële crisis in Azië. En dit is de World Culture Museum, een tropenmuseum. Dus we willen ook over Azië praten. En dat is 1 uur. Je kan het leren. Hoe de kolonialisme heeft de Azië ingevloed. De Amsterdamse, oorspronkelijk Amsterdamse systeem is over naar Londen en Amerika, maar dan naar Azië
gegaan.
En de volgen daarvan, bijvoorbeeld. En dat kan je zien in 11 mei om 7 uur in het Tropenmuseum.
Oké, dan kun je kaartjes verkopen.
Het is gratis.
Het is maar gratis.
Je moet inschrijven op de website.
Oké.
Okay. Mm-hmm. Nou, er is een website, Someone is Getting Rich in het Tropen Museum. En dan kan je in.
Oh, daar hebben we een eigen website?
Een eigen pagina op de website.
Op de website van het Tropen Museum.
En dan zie je het, die heet Asia the Unmiraculous. Is de titel van deze performance.
Mooi. Klinkt als een gedicht. Mm. Want je zou denken dat dit onderwerp, dit thema, uitnodigt tot wat andere activiteiten ook. Bijvoorbeeld lezingen of bezoek van schooljeugd. Om ze te confronteren met iets wat ook met de toekomst te maken heeft. Mm. Want we moeten maar afwachten hoe zich dit gaat ontwikkelen. Zijn er van die activiteiten het komende jaar die nog bij die tentoonstelling horen?
Ja, er zijn klassen die zal komen bij de tentoonstelling. De educatie department bijvoorbeeld heeft een programma gemaakt voor de scholieren. En er is ik zie vele scholieren met hun ouders voor een van de werk in particular.
Ja.
Die heet Elemental Order.
Elemental Order.
En dat is gemaakt door een Spaanse kunstenares die Christina Lucas heet. En zij was, vroeger was zij, hoe zeg ik het, chemist?
Ja, ja, apotheker? Of chemisch analist?
Chemie gestudeerd.
Ja, oké.
Okay. En zij heeft alle de elementen die in de wereld bestaan, dat je vindt in de tabel van elementen, die in school geleerd. Hoe heet dat, deze?
Oh, dan stel je maar een
periodic table van elementen.
Ja, oké.
Okay. Ja, maar ze heeft hem geordineerd. Het zijn waarde in de markt.
De waarde in de markt, de gerangschikt.
Ja. De gerang. In de elementen, in de periodic table, zijn de elementen door de wikt ordineerd.
Door de wet?
Door de wikt. I can say it in English.
You say it in English.
In the periodic table, normally all of the elements are ordered by atomic weight. You have to learn that in school, you remember? And I always had a hard time. Yeah. But she ordered them by their value in the marketplace, in the commodities markets.
Okay.
And you see them trading live. So you see what an element like gold is worth now, or lithium or cobalt, which are used in cell phones and electric batteries, cars, for example. And you see them changing. You see their value, their financial value in the world. And you see that everything in the world has a financial value. And it's fascinating to watch it change live. And children ask a lot of questions about that. Why is this one worth so much? Why is gold worth that? What do we use it for? What's its value?
Ja, ja. Heel interessant. Want dat creëert ook een bewustzijn bij schooljeugd, bij kinderen. Mm-hmm. Ten aanzien van de future. Die hebben het toch al moeilijk, want die zien die klimaatramp op zich afkomen.
Ja.
En het zou natuurlijk heel vervelend zijn als dat ook nog gepaard gaat met de financiële crisis. Ja, ik kan me voorstellen dat kinderen daar erg in geïnteresseerd zijn. Mm-hmm. Hoeveel kunstenaars heb je bij elkaar gebracht op deze?
16 in de galerie, in de ruimte. En 17 met Ho Rian, die 11 mei zal de voorstelling doen.
Ja. Oh, okay.
En 17 totaal kunstenaars. Ja,
ja, ja. Ja. Mm-hmm. Hadden dat er niet veel meer kunnen zijn? Of is het maar een heel klein groepje die zich daarmee bezighoudt?
De ruimte is niet zo groot.
Oh. Heel praktische.
Praktische kwestie, ja.
Oké, maar je had wel meer willen uitnodigen, neem ik aan.
Ja, ik had wel meer willen uitnodigen. Maar ik denk dat met het Tropenmuseum, we have de kern, een hele goede kern geselecteerd samen.
Ja, oké. Okay. Is er ook een boek van? Verschijnt er ook een boek van?
Ja, we gaan de catalogus schrijven. Dus er waren vier nieuwe werk gemaakt. Dus we zijn nu aan het werken fotograferen en opschrijven. Nu. Ja, ik zal in de loop van de tentoonstelling verschijnen.
Oké. En daar worden ook de achtergrond van dit onderwerp beschreven?
Ja, ik zal een essay schrijven en zal in pagina 2 over elke kunstwerk daar zijn.
Nou, daar ben ik wel erg benieuwd naar. We kijken even naar de klok. We hebben nog een paar minuutjes. Wil je nog iets? Heb je zelf nog iets wat je graag onder de aandacht wil brengen wat betreft deze tentoonstelling? Ik neem aan dat mensen, de luisteraar die geïnteresseerd is in kunst en in de financiële wereld, absoluut naar het Tropenmuseum zal gaan om deze expositie Someone is Getting Rich te gaan bekijken. Mm-hmm. Maar dan heb je het over een tamelijk elitair publiek, denk ik, die zich met die kwesties bezighouden. En het lijkt me ook interessant als mensen die, misschien wel mensen die arm zijn, dat die de tentoonstelling zouden kunnen bekijken. Als je nou kan aantonen dat je geen geld hebt, want het kost natuurlijk, je hebt of een museumjaarkaart nodig, of je betaalt, wat zal het zijn, toegang, nog geen twee tientjes geloof ik. Maar dat is voor iemand die arm is dat veel geld. Zou je die niet gewoon gratis binnen kunnen laten?
Ik weet niet wat de politiek, eerlijk gezegd, de politiek van de musea is over deze...
Nee, daarom. Het is ook een rare vraag van mij.
Ja, maar je hebt gelijk. Vroeger had ik in een groep mensen die de Rainbow Soul Club heet.
De Rainbow?
De Rainbow Soul Club. Oh. Het is een groep kunstenaars die dakloos zijn en drugs verslaafd.
Ah ja.
En ze zijn, het is een groep mensen die zijn geleden door Saskia Janssen en George Korsmit, twee kunstenaars.
Ja.
En ze vormen met deze mensen, dakloos mensen, een groep kunstenaars die de Rainbow Soul Club. En ik heb hem ook uitgenodigd om
te komen kijken.
Deze mening over de financiële wereld, deze financiële oplossing delen ook. Lastig is, dat was in 2019. En nu vind het niet meer in de tentoonstelling.
Nee.
Ja. Dat is lastig. Maar het was het idee achter, precies, dat het niet alleen elitair zijn. Het is, als Piketty die zegt, het is, iedereen moet daar kijken in de verdeling van de rijkdom. En er zijn andere oplossingen. Wat zijn de oplossingen voor mensen die een investering kunnen doen voor de mensen die niet veel geld hebben?
Nee, want de bankdirecteuren, mm-hmm. om maar even één groep te noemen, de bankdirecteur staat in mijn beleving nogal ver af van iemand die in een achterbuurt woont en nauwelijks de energierekening kan betalen. En als je met zo'n expositie daar een soort verbinding of een soort wederzijds begrip, of hoe je het ook moet noemen, tot stand zou kunnen brengen, zou dat heel erg mooi zijn. Misschien is dat iets voor het museum, voor de directie van het Tropenmuseum, om daar eens over na te denken.
Mm-hmm.
Het lijkt mij heel interessant om te kijken wat er dan gebeurt. Wat de chemie wordt tussen die twee groepen.
Mm-hmm.
Zou je dat even willen voorstellen aan de directie?
Ja, alsjeblieft. Ik heb één ding te denken.
Ja?
Ik heb niet gezegd dat de titel van de tentoonstelling is een kunstwerk.
De titel is een kunstwerk.
Ja, het is een neonreclame door een kunstcollectief die Claire Fontaine heet.
Ah.
Die in Palermo, Italië woont. Maar wat ik vond, deze laat dubbelzinnig werd de titel.
Exact.
Is dat, toen ik heb de titel van de tentoonstelling verteld aan een van de artiesten uit de Congo, Cedar Tamasala. Hij is lid van de kunstenaarscollectief CATPC in Congo. En hij kreeg deze heel mooie spontaan reactie. Hij zegt, Someone is Getting Rich is een goede titel. Omdat het verwijst naar de rijkdom en accumulatie en breedheden van de koloniaal verleden. Maar het is ook een geweldige titel omdat het perspectief toont. Onze kunstcollectief werkt om rijk te worden, zegt hij. Maar niet de perverse rijkdom van de voormalige plantage-eigenaren. We kijken uit naar een gedeelde rijkdom. Met onze coöperatie en met andere Congolese plantagearbeiders. Dat is om te zeggen dat je kan ook je eigen mening vinden.
Precies.
In deze kunstwerk, in deze statement.
Famous last words van Kerry Pilto, de gastconservator van deze prachtige tentoonstelling in het Tropenmuseum. Gaat allen kijken. Mag ik je hartelijk danken voor je aanwezigheid in het Allard Pierson. En we hebben nog een kleine verrassing, een muzikale verrassing voor de luisteraar. Want je hebt een rapnummer aangevraagd wat we nu gaan draaien. En misschien kun je dat zelf even aankondigen.
Het is een rapnummer die ik heb gevonden. Die heet Stocks and Bonds.
Oké. Nou, gaan we daar naar luisteren. En nogmaals hartelijk dank. Je hebt tijd tot januari om de tentoonstelling te bekijken. En ik zou het iedereen aanraden om dat te gaan doen. Want je kunt er een hoop van opsteken. Goed, dan zou ik zeggen tot de volgende Wie Wat Bewaart uit het Allard Pierson Museum. En nu alvast iedereen een heel prettig weekend gewenst. Yeah. Give it to you like this, but hope y'all can feel where I'm coming from. Yeah. Generational wealth. As a kid, I was a dreamer, fantasizing about the Beamers. Graduated to the heaters in the street. I was a feeder, pharmaceutical releaser. I could have been a teacher. I should have been an actor starring in a main feature. I could have stayed with Lisa, but I'd rather talk to Keisha. I made some bad choices, fighting voices and the demons. Took a lot of losses, lost focus, was barely breathing. Swimming in the streets, relationships, they keep on sinking. If it wasn't for the music, I'd lose it, is what I'm thinking. Cash out, money drought, started drinking. Life threw me lemons, but I made my own serum. Now I'm planning for my children and building for real kids. What they got? They got stocks and bonds. What we got? We got J's and bronze. What they got? They got careers and homes. What we got? A lot of fears and loans. What they got? They got stocks and bonds. What we got? We got J's and bronze. What they got? They got careers and homes. What we got? A lot of fears and loans. Nothing on my debit.